Deze podcast is een productie van de Podcastfabriek. Ook een goede podcast voor jouw bedrijf? Bekijk de mogelijkheden op podcast-fabriek.nl.
Ja, je moet alleen je microfoon denk ik even iets beter.
Hoezo?
Iets beter,
ja,
nee,
dan?
Microfoon
ja,
omdat we nu naar je wenkbrauw aan het luisteren zijn.
Hoi, mijn naam is Koen Minema en ik ben gek op bier. De echte kenners op dit gebied zijn Itamar Vos en Dennis van Veen. Samen zou zijn de Biertenders. Een adviesbureau dat zich bezighoudt met het opstellen van bierkaarten, het verzorgen van proeverijen en het geven van horecatrainingen.
Hey, waar gaan we het over hebben? Ik heb helemaal niks opgeschreven.
Even kijken. In de eerste willen
jongens,
we het graag hebben
welkom.
Over...
Ja. Ja. Zijn we weer.
Ik dacht dat we nog het interviewtje vooraf deden.
Maar oh, dat kan ook.
Nee, we kunnen er ook gewoon meteen induiken. Dan gaan we gewoon meteen verder.
Ja. Yes, jongens, zijn we weer. Hey, goedemiddag.
Goedemiddag. Ja. Hoi, goedemiddag.
Vertel, waar gaan we het vandaag over hebben?
Nou, we gaan het vandaag hebben over lambiek en geuzen. We hebben het al een keer een beetje zeg maar aangestippeld toen we het hadden over wilde vergisting. Maar Itamar gaat iets meer uitweiden over wat nou het verschil is tussen lambiek en geuzen en hoe het gemaakt wordt en waarom het zo ook mooi bier is. Ik hoop dat je nog niet te veel gegeten hebt, Koen.
Nee.
We gaan vandaag ook een geuze proeven. Dus bereid je voor, want die is mokerzuur.
Top.
En we gaan het even
waar
hebben
is
over...
de bounty?
We gaan het ook hebben over de verschillende Budweisers. Maar daar later meer over.
Ja, daarover later meer. Geuzebier. Ja, kijk, het is heel cool, want je hebt heel veel verschillende geuzebieren... maar geuzebier komt eigenlijk allemaal uit dezelfde streek. Het is namelijk de streek Lembeek in België. Mm-hmm. En dat is eigenlijk binnen een straal van 15 kilometer omtrek om Brussel heen... zit een bepaalde gistcel in de lucht. Namelijk... de Brettanomyces brucellensis.
Ja, volgens mij heb je dat een keer laten vallen.
Ja, dat hebben we besproken.
Hebben we inderdaad besproken. En die maakt het bier zuur. Maar niet zomaar zuur, want het is een heel complex soort zuur. Geuzebier en lambiek, ik ga jullie zo het verschil uitleggen, is een van de meest complexe biertypen ter wereld. Eigenlijk, zo moet je het zien. Het is namelijk een lang... proces om een geuze of een lambiek te maken. Mm-hmm. En het is een complex proces. Laten we eerst heel eventjes naar de naam lambiek. Hè? Want elke geuze is een lambiek, maar niet elke lambiek is een geuze. Ik zei het goed, hè?
Ja, ik zei het goed.
Het klinkt, ook al lekker.
Ja, precies. Ja, niet dat ik het nu andersom zei, zeg maar.
Ja,
dus wat houdt het eigenlijk in? Lambiek is eigenlijk het beginproduct, is het basisproduct. We gaan dan eventjes terug naar na de Franse Revolutie. En daar merk je dat er één streek, één gemeente is, de gemeente Lembeek. En die heeft geen... belasting, die moet geen belasting betalen op het stoken van jenever, het stoken van alcohol en het brouwen van bier. Nou, wat gebeurt daar? Ja, dat komt omdat het een soort vrije gemeente was die niet bij de Belgen hoorde, niet bij de Fransen hoorde, toen der tijd. En wat gebeurde er daardoor? Nou, enorm veel stokerijen, enorm veel brouwerijen. Het bier wat daar vandaan kwam was heel specifiek en dat noemden ze Bière de Lembeck. Maar toen kwamen de Fransen daar en die zeiden, Bière de Lembeck, dat is raar. Wij noemen het Bière d'Alambic. En daar komt dus ook de naam vandaan. Mm. Het is dus een tarwebier, maar er wordt ook gerst gebruikt. En het is een bier die volledig vergist wordt door gistcellen uit de lucht, zoals ik al zei. Hier zitten ook gistcellen in de lucht, overal. Miljoenen gistcellen om ons heen.
Als je je mond open doet, kan je ze proeven?
Ja. Ja. Nee, dat is een geintje. Nee, maar goed. En in theorie zou je dus uit elke gistcel zou je een bier kunnen brouwen. Mm. Of het lekker bier wordt, is wat anders. Alleen wij zouden hier nu een giststarter met lucht, zeg maar, met gistcellen uit deze lucht kunnen maken. En dan er een Haarlems bier mee kunnen brouwen in principe. Mm-hmm. Maar het grappige is dus dat binnen die straal in Brussel, dat daar een gistcel in de lucht hangt, die gebruikt wordt voor de lambiekbieren. Het is een tarwebier die dus... we hebben het gehad over tarwe, over graan en mouten. Mm-hmm. Dus het klaarmaken zodat het gebrouwen kan worden, zeg maar. Maar hier is het dus interessant dat er voor een heel groot deel ongemouten tarwe aan wordt toegevoegd. Dat geeft hem strakheid, dat geeft hem een droge smaak. En voor de rest wordt er ook nog gerst aan toegevoegd. Nou, wat gebeurt er? Dennis en ik zijn er ook geweest.
Zeker.
Bij een lambiekbrouwerij. Mm-hmm. En het is eigenlijk een soort magisch proces. Zij brouwen een bier op een hele specifieke wijze. Zij doen dat ook met hop die over datum is, zodat het geen bitterheid toevoegt, mm-hmm. maar alleen maar dus de antibacteriële eigenschappen heeft. Nou, het brouwen zelf, daar ga ik niet enorm diep in, omdat dat best wel een delicaat proces is. Het gaat over bepaalde schijven waar het bier doorheen wordt geduwd, nou, bla bla bla. Maar wat het interessante is, is dat het wordt nadat het is gemaist, hè, dus nadat het is klaargemaakt om eventueel de hopgift voor te bereiden, et cetera, wordt het op een mega open koelschip, dus in een soort van mega badkuip, zeg maar, wat open is. Ja, let wel.
Dat was mijn vraag inderdaad. Hoe houden ze die gistcel uit
precies,
de lucht?
Precies. Verre van steriel dus. Hè? Dus het tegenovergestelde van steriel eigenlijk. Mm-hmm. Laten zij dus die bak openstaan. Dan gaan zij, dat heeft die dus, die meneer letterlijk gezegd, dan gaan zij naar huis dus in de avond, zetten ze alle ramen en deuren open. Mm-hmm. En dan komen ze terug volgende ochtend en dan is het bier met die gistcel, ja, ik zou zeggen geïnfecteerd, zou je eigenlijk wel kunnen zeggen. En die gistcel, dus de Lambicus, de Brettanomyces Lambicus en de Brettanomyces Brucellensis, die hebben het bier zuur gemaakt.
Ja, maar over niet steriel werken, is het dan niet gevaarlijk dat er misschien andere stoffen bij komen?
Nou ja, zij hebben dat proces, kijk, zij weten wat er in de lucht zit. Er zitten naast deze twee gistcellen, zitten er nog tal van andere bacteriën zitten er in de lucht. Maar die gistcel, die is zo agressief eigenlijk, dat de infectie van andere bacteriën een hele lage rol speelt.
Het is zeg maar niet steriel bewerken, betekent niet dat er niet schoon gewerkt wordt. Het is nog steeds zeg maar, ik ben niet heel erg bekend met de Belgische warenwet. maar ook de brouwerij waar wij gelopen hebben, de Van Boon, dat is een grote lambiekbrouwerij, geuzenbrouwerij. Ja, dat is gewoon een moderne onderneming. Ja. En zeker het brouwerijgedeelte, dat zijn gewoon enorme RVS-tanks en alles schoon.
Precies.
Dus er wordt nog steeds zeg maar schoon gewerkt, maar het is inderdaad...
Het vergistingsgedeelte.
Ja. Je hebt die wilde gist nodig.
Ja. Ja.
En die moet je op een manier in het bier krijgen.
Ja, dan heeft hij die vergisting eigenlijk doorstaan. Mm-hmm. Maar dan begint eigenlijk pas het heftige, delicate proces. Want wat gebeurt er daarna? Het gaat in mega grote houten vaten, die voeders worden genoemd. En dat is dus echt heel erg karakteristiek aan lambiekbier. En die voeders, die worden 1 tot 3 jaar worden die gerijpt. Dus het is een megahal waar allemaal mega grote houten vaten staan. En uit die...
mega groot, want mega groot is niet zeg maar de Franse wijnvaten die je misschien nu in je hoofd hebt zitten. Nee, mega groot is echt 2.000-3.000 liter groot. Ja, ja. Dus dat zijn echt vaten die een verdieping hoog zijn, minstens.
Ja. Mm-hmm. Ja, dus dat is echt wel heel gaaf. En die zitten daar rustig te rijpen. Die gaan alle eigenschappen van het hout overnemen. De gisting gaat door. Smaken ontstaan. Smaken gaan weg. De jongbiersmaken, et cetera. En dan is het aan de lambiekbrouwer om daar zeg maar een mooie blend van te maken. Mm-hmm. Eigenlijk. Dus wat gebeurt er? Hij gaat jaargangen bakken van 1 tot en met 3 jaar... waarvan het eerste jaar het meeste bier wordt gepakt. Mm-hmm. En van het derde jaar het minste bier. Dus je moet eigenlijk zo zien, ongeveer voor een lambiek wordt 60%. Voor een geuze wordt 60%. Ze hebben dan die lambiek en die laten ze 1 tot 3 jaar rijpen. Ja, laten we een stapje terug gaan. Dan hebben ze vervolgens, als dat heeft gerijpt, dan hebben ze het eindproduct lambiekbier. Mm-hmm. Maar dat lambiekbier, dat heeft verder nog geen koolzuur of dat soort dingen. Dus ze gaan zorgen dat het voor wat meer mensen drinkbaar is, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. En dan gaan ze er een geuze van maken. Nou, het product wat je dan hebt als lambiek zijnde is plat, enorm veel gistsmaken. Dus de Brettgist, de Brettanomyces, die geven een soort stalachtige paardenstalgeur en smaak. Wat super gaaf is, geven heel veel diepgang, fruitigheid, houttonen, et cetera. Maar dan gaan ze er een geuze van maken. En voor een geuze, dat is een soort blend van verschillende lambiekjaargangen. En daar gaan ze dan mee blenden. En je gaat als geuzesteker, ga je dus op zoek naar de juiste verhouding.
Geuzesteker.
Ja, geuzesteker. Zo klinkt het, ja.
Ja, oké. Okay.
En als geuzesteker ga je dus op zoek naar de juiste verhouding jaargangen, waardoor je een mooi drinkbaar bier krijgt. Dus ga je bijvoorbeeld zorgen dat je een heel heftig, jong, zuur bier krijgt, dan ga je dus werken met jongere jaargangen. Ga je voor een kurkdroog, heftig, gistachtig bier, dan ga je werken met wat oudere jaargangen. Want hoe langer dat heeft gerijpt, hoe meer de gist zich heeft kunnen ontwikkelen. Nou, wat je dan doet, is dan ga je het, afvullen eigenlijk met suiker op een flesje, zodat er koolzuur ontstaat. Dus het verschil tussen lambiek en geuze. Een geuze is geblend en heeft koolzuur. En een lambiek heeft geen koolzuur. Dus dat is super cool. Je hebt ook zelfs geuzestekers die geen lambiekbrouwerij hebben, maar alleen maar langs lambiekbrouwerijen gaan om lambiek te kopen en daar vervolgens zelf een eindproduct van maken.
Dus een eigen blend maken.
Exact, ja. En dat maakt het even lekker. Het is niet per se, want lambiek is dus een... Je hebt ten eerste de juiste vaten nodig. Je hebt geduld nodig. Je hebt een enorm complex brouwproces nodig. Dus een hele kundige brouwer. Het is ook echt een familieding. Het gaat vaak echt van generatie op generatie op generatie wordt het overgedragen. Ja, en je hebt natuurlijk je plek nodig in Lambeek. En dat zijn natuurlijk allemaal best wel veel variabelen waar je rekening mee moet houden.
Ja, want wat ik me toch wel afvraag van, wat zit nou in die buurtprovincie waar daar die gistcel vandaan komt?
Of? Ja, dat hangt gewoon in de lucht.
Zit in de lucht.
Ja, dus dat hangt gewoon in de lucht.
Hebben zij dat een soort van geclaimd? Of zit dat gewoon overal?
Het zit overal en iedereen kan er in principe wat mee doen. Ja. Alleen je moet wel, kijk, je moet wel het kunnen controleren. Je moet het wel kunnen beheersen, zeg maar, snap je? Want juist omdat het een natuurlijk proces is, ben je onderhevig aan heel veel verschillende dingen. En ik denk dat jij daar wat over wilde zeggen.
Nou ja, er zijn gewoon heel veel verschillende soorten mutaties van dezelfde gistcel. Mm-hmm. Dus de Brettanomyces cel, gistcel, die zit op veel meer plekken, ik durf te zeggen over de hele wereld in de lucht. Alleen de mutatie die bij Brussel voorkomt, gist settelt op planten. Waarom heeft een wijn geen vergisting nodig? Omdat er gist op de druiven en op de bladeren en op de takjes die meegeperst wordt, daar zit al gist op. En dat is de gist die gebruikt wordt om de wijn mee te maken. Tegenwoordig massaproductie wijnen worden wel, zeg maar, gist aan toegevoegd, zodat het gecontroleerder gaat. Maar van oudsher is de gist die in wijn zit, is de gist die op de druif zit. Nou ja, er zijn miljoenen verschillende mutaties van dezelfde gistcel. Dat is niet bij te houden. Maar ze hebben die in de regio van Brussels, die zijn zeg maar allemaal in kaart gebracht. En dat is, zeg maar, de gist waar lambiek en geuze mee gebrouwen kan worden. Dus om antwoord op je vraag te geven, ja, er zitten hier ook dezelfde gistcellen.
Wilde gisten
in de lucht. Het zijn waarschijnlijk alleen niet de mutaties die daar in de lucht voorkomen.
Ja. Dus je moet gewoon goed opletten op het moment dat je ooit weer dit woord ziet. In principe is elke wilde gist een Brettanomyces gist. Je hebt opgekweekte gist, dat heet Saccharomyces. En je hebt wilde gist, dus Brettanomyces. De vraag is alleen, welke is het? Brettanomyces lambicus, die komt daar vandaan. Maar wij hebben hier ook Brettanomyces in de lucht. Zo moet je het een beetje zien.
Ja, precies. Okay.
Het is ook geuzebier en lambiek is een gegarandeerde traditionele specialiteit. Hè? Dus ken je dat keurmerk heel toevallig? Dat is dit keurmerk. Ik ga het even beschrijven. Het is zo'n soort gele ring met van die blauwe sterretjes, een blauwe achtergrond in het midden met van die gele sterretjes erin. Zie je?
Ik heb deze niet. Ja. En dat nooit op gelet ook, hoor.
Nee. Maar dat is dus echt het keurmerk van iets wat een
beschermde oorsprongbepaling heeft.
Precies. Hm. Ja. Dus dat is op zich wel interessant. Heel cool. Ga vooral een keer, als het je interesseert, naar België, want die brouwerijen die hebben echt tours en uitleg en het is echt heel gaaf. En daar gaan ze ook veel dieper in op het brouwproces, et cetera. En het is echt heel erg cool. En het is voor mij by far een van mijn favoriete bierstijlen. Want je kan het lekker wegdrinken, mm-hmm. maar je kan er ook echt even voor gaan zitten.
Even,
en dat,
even genieten.
Ja, en dat vind ik echt heel cool.
Ik ben benieuwd. We gaan hem zo proeven, toch?
Ja, we gaan hem zo proeven. Ja,
we gaan hem nog heel even.
Ja, we laten hem nog even.
Heel even. We hebben eigenlijk een luisteraarsvraag. En de vraag kwam van mijn vader. En mijn vader heeft helemaal niet veel met bier. Mijn vader is een pilsdrinker, ten voeten uit. Maar die loopt door de supermarkt en die zegt... joh, waarom heet dit bier Bud als het van Budweiser is?
Ja.
Nou, dat is een goede vraag.
Goeie vraag, vader van Dennis.
En dat heeft veel meer voeten in de aarde... dan dat alleen dat budje op de fles in de supermarkt doet vermoeden... Mm-hmm. Want er zijn namelijk twee verschillende Budweisers. Voor de mensen die... ik denk dat heel veel mensen kennen de versie van AB InBev kennen ze. Dat is de Budweiser uit Amerika. Mm-hmm. Dat wordt gebrouwen door AB InBev. AB InBev is een wereldmacht op het gebied van bier. Dit is echt, zeg maar, zij hebben... Ik durf te zeggen 50% van alle bierproductie...
Ja.
In de wereld, in handen. Zeg maar, dat wordt door of hun of door zusterbedrijven van hun gebrouwen. Dus hun Budweiser is een Amerikaans lager. Dat betekent dat het een makkelijk te drinken ondergistend bier is. Vaak gebrouwen met mais ook. Ik durf niet met zekerheid te zeggen dat de Budweiser die wij hier in Nederland drinken ook met mais is gebrouwen. Maar vermoed het wel. Ja. En hun bier heet in bijvoorbeeld Nederland, België en Frankrijk heet het Bud. In Duitsland heet het Anheuser-Busch B. En dat heeft een reden.
Dat is nogal een verschil.
Dat heeft een reden. Ja. Dat komt omdat er in Tsjechië zit de Budweiser Budvar brouwerij. En die heet ook Budweiser. Ja. En... die naam komt van het Duitse plaatsje Budweis. En het bier wat daar vandaan kwam was dan een Budweiser. En zo is die naam ontstaan. Hoe is die naam naar Amerika gekomen? Waarschijnlijk door Tsjechische of Duitse mensen... die het naar hetzelfde plaatsje vernoemd hebben. De een is een wereldmacht geworden en de ander is in Tsjechië heel groot geworden. Maar ja, dat betekent dus dat twee mensen het oneens zijn over de naam die ze aan hun bier hebben gegeven.
En Tsjechië natuurlijk, het pilsland ter wereld.
Ja,
hè?
Tsjechië, dat is het. Het pils. Want zij brouwen dus ook een ondergistend bier, wat veel meer op het klassieke Tsjechische pils lijkt. Minder zoet, frisser dan de Amerikaanse variant, om het zo te zeggen, als je het verschil zou willen weten. Zij mogen in Europa de naam Budweiser voeren.
De Tsjechische.
Budweiser Budvar mag in Europa de naam Budweiser voeren. En daarom heet de Amerikaanse AB InBev Budweiser in Nederland, Duitsland, België, of Nederland, Frankrijk en België heet het Bud. Omdat ze die naam niet mogen voeren. Daar zijn jaren aan geschillen aan vooraf gegaan. Rechtszaken. AB InBev heeft geprobeerd Budweiser Budvar te kopen.
Mm-hmm. Ja, want dan ben je van probleem.
Precies, ja.
Zij hebben nog net geen monopolie op de hele biermarkt. En zij hebben al heel veel dingen opgelost door bedrijven gewoon op te kopen. Ja. En dat is een luxe die je hebt op het moment dat je zo groot bent.
En heel veel geld
hebt. Waarom dat niet doorgegaan is omdat... in Tsjechië is de Tsjechische regering mede-eigenaar van deze brouwerij. Die hebben een gouden aandeel, een meerderheidsaandeel. En die hebben gezegd, we gaan het bedrijf niet verkopen, want het is een staatsbedrijf. Het is erfgoed van ons. En op het moment dat we dit verkopen, ben je die naam voor altijd kwijt. En mag je het nooit meer Budweiser noemen. Terwijl wij noemen dit al, en zij zeggen vanaf de 12e of 13e eeuw, Budweiser Budvar. De Amerikanen brouwen het pas sinds veel later. Dan hebben we het echt over 1870, 1880. Dat is het moment dat AB InBev is begonnen met hun ondergistend bier. Mm-hmm. En zij zeggen, Budweiser Budvar is pas later dan hun begonnen met een brouwen van een lager onder die naam. En Budweiser Budvar zegt, ja, maar wij voeren de naam Budweiser al vanaf de 12e eeuw. Dus ja, je kan je voorstellen dat ze het er niet eens over gaan worden. Nou ja, rechtszaken, rechtelijke bepaling in Europa is Budweiser Budvar degene die Budweiser mag heten. En daarom heet AB InBev Budweiser in Nederland Bud. In Amerika heet de Budweiser Budvar dus geen Budweiser, want in Amerika ligt de naam van AB InBev dan weer vastgesteld. En het wordt daar op de markt gebracht als Checkvar. Als ik die uitspraak echt volledig verpest, vergeef het me, mensen uit Tsjechië.
Sorry, Checkvar.
Maar we zijn blij dat jullie luisteren.
Juist.
Echt waar. Dus ja, dat is een beetje, het is een vrij uitgebreid antwoord op een vrij simpele vraag.
Ja, nee, leuk.
Maar het is leuk om te weten, want er zijn dus gewoon inderdaad echt twee Budweisers.
Ja. Dat is ook wel cool om uit te leggen in de kroeg.
Absoluut.
Ja.
Ja. Ik zou zeggen, let's go.
Let's go.
Ja, nee, ja, we gaan lekker een geuze drinken. Ja.
Ik zat er al op te wachten.
Ja, Koen.
Ook vond ik jouw verhaal heel interessant, hoor. Maar ja, iets maar een beetje eigenlijk wel moeten omdraaien. Hij zat me de hele tijd lekker te maken met dat biertje. En dan, want wat vinden jullie van Bud?
Nou, wij hebben de afspraak dat we deze podcast altijd positief houden.
Ja.
Altijd.
Ja, nee, het is ook een mening.
Dus de ongezouten mening zullen we niet geven. Het hangt er vanaf wat je van een bier wil.
Ja.
Wil je dat een bier goedkoop is en als het koud is goed te drinken, dan is Bud prima bier.
Mm-hmm.
Wil je dat een bier voldoet aan zijn bierstijl en ik wil niet zeggen vrij is van brouwafwijking, want er zit er geen brouwafwijking in. Maar voldoet aan zijn bierstijl is wel zeg maar een hele belangrijke, dan is Bud niet je bier. Want ik geef hem wel door.
Ja.
Bud is voor een pils te zoet, naar mijn mening. Echt waar.
Ja.
En te filmend. Misschien een beetje weeg te noemen.
Weeg.
Vooral niet fris. Een pils moet voor mij fris, scherp, lichtscherp, doordrinkbaar. Ja. Zeg maar al die mooie eigenschappen die pils heeft, wat pils dorstlessend maakt. En bij Bud kan je dat wel bereiken, maar moet je het heel koud serveren.
Ja.
En dan ben je gewoon, zeg maar, ik heb dit gisteren nog aan gasten uitgelegd. Het is de oude slijterstruc. Ik weet niet of we het daar hier wel eens over gehad hebben. De slijter die een lading wijn heeft gekocht, die eigenlijk niet zo heel erg lekker smaakt, maar die natuurlijk wel afzet voor wil creëren. Dus die douwt hij op zaterdagmiddag in een bak met ijs. Mm-hmm. Die wijn is veel te koud eigenlijk om de smaken door te laten komen. En die laat hij aan zijn klanten proeven. Ja. En die mensen denken, joh, wat is dit een heerlijk fris wit wijntje of een heerlijk frisse rosé. Nemen we een doosje van mee en die drinken ze thuis uit de koelkast, wat gewoon zeg maar 5 graden warmer is dan uit een bak ijs.
Mm.
En die wijn is ineens niet lekker meer. Dus dat is het, zeg maar. Ja. Om de frisheid te creëren in Bud, zou ik hem eigenlijk te koud serveren.
Ja, weet je, ik denk dat het een beetje een cultuurdingetje is. Hè? Kijk, wij in Nederland zijn gewoon gewend aan echt gewoon pils, weet je wel. Gewoon Heineken, Hertog Jan, Bavaria, Grols, weet je. Het zijn allemaal frisse, strakke, doordrinkbare bieren. Bud is gebaseerd op de Amerikaanse markt. En die hebben gewoon een heel ander idee bij wat nou precies pils is.
Ja.
Of lager, weet je. Dus ik denk dat, en ik snap dat ze het proberen in Nederland. Ik denk dat het wat minder vatbaar wordt. Alleen, ik weet dat Dennis daar bijvoorbeeld
ik
heel
denk
anders
dat, over ik denk dat het ze lukt. Ja. Ik denk dat het ze lukt. Ja. En dat
ik
is,
moet zeggen, ik heb een keer een sixpackje gehaald en ik ga het niet meer doen.
Nee.
Nou, ja, maar dat is ook omdat jij vindt de smaak van je bier belangrijk. En dan moet je je afvragen, hoeveel mensen vinden de smaak van hun bier belangrijk? Mm. Wij vinden, de pils is heel erg streekgebonden. In Brabant drinken ze veel Jupiler. Hier bij Amsterdam drinken ze veel Heineken. En dat verdedigen we heel erg.
Ja,
maar als jij iemand uit Brabant of uit Amsterdam blind een Jupiler van Heineken laat proeven, proeft hij het verschil niet. Ga je mij niet wijsmaken. Dat is voor ons al
extreem lastig om dat
verschil te proeven. Mm-hmm. Wij zouden daar van tevoren eerst kenmerken voor de bierstijl van het bier op moeten schrijven.
Als je mij dit nu zou voorschotelen, ik zou het niet proeven. Nee? Echt niet. Nee, echt niet.
Nee, want we hebben... Je hebt houvast nodig. Dus je moet van tevoren kenmerken toe-eigenen. Kijk, en wij kunnen een bier proeven en die kenmerken eruit filteren. En dan kan je zeggen, joh, dit is de Heineken, dit is de Jupiler. Ik durf te zeggen dat het me op dit moment wel lukt. Maar dat is omdat ik meer pils drink dan eat. Dus het zit bij mij veel recenter in mijn smaakgeheugen. Maar het is een van de lastigste dingen die er is. En dan ga je kijken naar wat is belangrijk. En dat is dat mensen je bier zien. Nou, Budweiser heeft misschien wel de grootste reclamecampagne. Ja. En dan hebben we het over AB InBev Budweiser. Mm-hmm. De grootste reclamecampagne op het gebied van bier ooit neergezet in de afgelopen 1,5-2 jaar. Met de hele King of Beers campagne. En dat het betaalbaar is. En het is altijd in de aanbieding.
Ja.
Altijd in de aanbieding.
Nou ja, dat is een goede truc.
En dat vinden Nederlanders toch vinden ook belangrijk. Fijn, ja. Herkenning en dat het betaalbaar is.
Ja.
Twee manieren om ernaar te kijken, zoals je hoort.
Zeker, zeker. Ja, weet je, het is niet dat ik geen vertrouwen heb in de mensen. En ik hoop echt dat smaak heel erg belangrijk is. Maar als je kijkt naar het verleden, dan merk je gewoon... Ja.
Nu zijn het andere tijden, Ben.
Ik hoop het. Ik hoop het echt. Ik hoop dat de hele craft beer revolutie de mensen hun ogen geopend heeft en dat iedereen smaak belangrijk blijft vinden. En ik weet je, als jij een Bud lekker vindt, good for you. Ja. Echt waar. Nogmaals, er is een hele. Ze zijn niet voor niets de grootste brouwer in de wereld. Dus ze vinden afzet. Dat is zeg maar. Het een gaat niet zonder het ander. Mm-hmm. Dus er zijn ook zeker mensen die Bud lekker vinden en die moeten dat lekker drinken.
Top. Over andere lekkers beer. Gesproken. Ja. Ik zie hier een vrij troebel.
Ja,
zeker.
Correct. En dat heeft ook.
Goudblond.
Ja, goudblond heeft ook. De troebel heeft ook te maken met het feit dat er tarwe in zit. Mm-hmm. Dus tarwe geeft vaak gewoon troebelheid, omdat het gewoon heel moeilijk te filteren is. Ruik je die geur?
En dan even op twee verschillende manieren ruiken. Want je hebt nog niet gezwenkt.
Nee.
Dus als je nu
niet te
ruikt,
veel zwenken.
Nee, zonder te zwenken even ruiken. En dan ruik ik heel veel fruitigheid.
Ja.
En denk daarbij aan persik, abrikoos fruitigheid. Echt die steenvruchten. En op het moment dat je hem dan zwenkt, dan komen die gistesters vrij. Mm-hmm. Dus dan gaan we inderdaad een beetje naar... beetje hooiig.
Ik kan hier ook niet iets bij.
Klopt.
Paardendeken.
Ja, paardenstal-achtig, ja. Oh. Dus dat rare, ik schrijf tegen mijn gasten, zeg ik altijd, dat rare geurtje wat je niet thuis kan brengen, dat is de wilde gist.
Ja.
Ja, dus dat is heel vreemd. Het ruikt heel aards, vind je? Dus echt een beetje...
Ja, echt zo'n beetje zo'n schuur.
Ja,
zo'n boerenschuur.
Precies dat.
Boerenschuur.
Dat is precies wilde gist. Dat is de gist. Dat is heel interessant.
Okay.
En als je het zo uitspreekt, denk je... Nou, oké, what the fuck, weet je wel. Maar het is... Nou, proef het maar. Ja. Bereid je voor. Het is goed zuur.
Ja, ik vind deze dus echt, zeg maar, niet heel zuur. Omdat hij is ook al... Hij zit al 2 jaar in de fles. Dus dat maakt hem zachter. De geuze van Boon is op het moment dat hij begint al een van de minder zure oude geuzes.
Maar hij is nog steeds erg zuur.
Ja? Ja. Okay. Hij is nog steeds erg zuur.
Voor iemand die niet veel bier, zeg maar zure bieren drinkt, is dit gewoon best wel zuur.
Ja. 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 Nou, ja.
Ja.
Nou, ik drink ook geen zure bieren eigenlijk. Ik vind het wel meevallen.
Ja?
Lekker, het is wel zuur, maar...
We raised you well.
Ja,
nee, maar het is fris, het heeft diepgang en vooral zeg maar die complexiteit die nu naar voren komt, dat maakt ons zo enthousiast over dit bier. Want het is fruitig en het heeft bijna geen bitter, maar ergens wel nog een beetje. En komt dat bittertje dan uit de hop of komt dat omdat het heel erg droog is?
En ik denk ook dat die bitter ook wel heel veel met het hout te maken heeft.
Zeker.
Dat maakt hem droog en dat geeft hem echt een soort bitter achter op je tong, zeg maar. Echt heel cool. Ja, 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 ja. Dus hij stopt niet. Het is eerst, Dennis zegt, eerst fruitigheid, daarna gist, daarna een soort zuurachtig mondgevoel.
Ja, maar dat, dan ook de droogte gelijk van ik wil nog een slok.
Ja, precies. Ja. Ja. Ja, ja, ja.
Maar het is inderdaad, het is wel fris en het is wel dorstlessend. Ja. En het is wel, zeg maar, ook iets wat door te drinken is. Want vaak zijn ze niet eens extreem hoog in alcoholpercentage.
Nee. Nee, want deze is
7%. Deze is dan 7%. Maar geuzenbieren die vind je ook voor 5, ook voor 6, ook voor 7. En ja, het is, ik vind het zelf wel cool, ook qua eten. Dit met kaas bijvoorbeeld erbij, hè, of met oesters bijvoorbeeld. Dat is heel gaaf.
En wat natuurlijk ook een hele belangrijke tak is in het geuzenbierbrouwen, is het toevoegen van
fruit.
Kruiden en fruit. Ja. Mm-hmm. De klassieke Belgische kriek.
Ja.
Is een lambiek waar kersen aan toegevoegd zijn. Ja. En daarna op fles navergist. Ja. Dus dan krijg je inderdaad een fris zuurbier. Ja. Niet te vergelijken met bijvoorbeeld Liefmans, wat overmatig gezoet is. Ja. Maar een fris zuur fruitbier. Ja. Oude Kriek. Ik kan iedereen die van fruitbieren houdt, die zegt, ja, maar dat is rood, dat is allemaal veel te zoet. Mm-hmm. Ga alsjeblieft een goede oude kriek drinken. En dan kom je er wel overheen.
En frambozen wordt er ook aan toegevoegd.
Frambozen, persikken,
peper, kruiden.
Cantillon voegt van alles toe. Echt zeg maar van blauwe bessen tot pruimen, tot vlierbloesem, tot rozemarijn. En dat is het. Het is een bier, omdat het zo lang rijpt, laat het zich ook heel erg zeg maar goed smaken opnemen. Ja. En het kan niet over datum gaan.
Je kan het ook laten rijpen, perfect.
Je kan dit perfect laten rijpen. En dat zeg ik ook, want waarom zeg ik hij is minder zuur? Omdat hij al 2 jaar in een fles zit. Mm-hmm. Op het moment dat je het langer laat rijpen, net als in die voeders, dat zure dat neemt af en dat mellowt out. Ja. En dan, je krijgt een wat complexer bier en een wat, meer diepgang.
Diepgang, en daarom blijft het ook interessant om te drinken, want elke jaargang is anders, omdat het een wild proces is, snap je? Dus dit is de jaargang 2017-2018, dus we drinken eigenlijk al iets wat 3 jaar oud is, maar nog steeds gewoon. En dit is gewoon heel gangbaar, ook bij de Gal & Gal koop je hem ook uit 2017-2018.
Bij die Jumbo staat hij zelfs tegenwoordig.
Snap je? Dus dat is super cool.
En ik kan het iedereen aanraden,
we kunnen hier nog 5 uur over doorpraten ook, dus misschien moeten we zeggen van, wordt misschien ooit vervolgd. We nemen een lambiek mee of misschien een oude kriek of zo. En dan gaan we er gewoon een keer over door.
Dus laten we dat doen, jongens.
Gaan we een gekke proefje aan hier zetten.
Dank jullie wel weer.
Dank je wel, Koen.